Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, 's morgens leesdienst zal zijn. En 's middags om 3:00 u hoopt voor te gaan, dominee Van der Ham van Zuidland. En de tweede mededeling is dat volgende week zondag de extra collecte voor het bouwfonds zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 97 en daarvan de versen 2, 4 en 6. 97 vers 2, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. Het vierde vers, dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En het zesde vers, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. 2, 4 en 6 van Psalm 97. Luisteren naar het lezen van de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 119 het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. 69ste vers van Psalm 119. Daarna lezen we uit het woord van God. De schriftlezing is deze morgen opnieuw uit 2 Koningen, het eerste hoofdstuk. 2 Koningen 1 is de schriftlezing en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God. die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Koningen 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen: gaat heen, vraagt Baalzebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heren sprak tot Elia de Tisbiet: maak u op, ga op de boden des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is dat gij lieden heen gaat om Baalzebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heere alzo: gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem en hij zeide tot hen: wat is dit dat gij wederkomt? En ze zeiden tot hem: een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons: gaat heen, keert weder tot de koning die u gezonden heeft en spreekt tot hem. Zo zegt de Heere: is het omdat er geen God in Israël is dat gij zendt om Baalzebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen: hoedanig was de gestalte van de man die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? En ze zeiden tot hem: hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: het is Elia de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50en. En als hij tot hem opkwam, want ziet, hij zat op de hoogte van een berg, Zo sprak hij tot hem: Gij man Gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van vijftigen: Indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw vijftigen. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigen. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. Deze antwoordde en sprak tot hem: Gij man God, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem: Ben ik een man Gods? Zo dale vuur van de hemel en verteren u en uw vijftigen. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigen. En wederom zond hij een hoofdman van derde vijftigen met zijn vijftigen. Zo ging die derde hoofdman van vijftigen op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem. En sprak tot hem: Gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze vijftigen dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van vijftigen met hun vijftigen verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heren tot Elia: Ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem: Zo zegt de Heren, daarom dat geboden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen, is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen. Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Alzo stierf hij, naar het woord des Heren, dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats. In het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozef, had de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van de ambtelijke dienst en het leven van de profeet Elia. En de tekst voor deze morgen begint in het zevende vers van dit hoofdstuk tot en met het einde van dit hoofdstuk. Vorige week zondagavond stonden we stil bij vers 1 tot en met 6. Vanmorgen dus de versen 7 tot en met 18. En ik lees u het begin en het einde van de tekst. Het overige is u zojuist voorgelezen. 2 Koningen 1 vers 7. En hij, dat is de koning, sprak tot hen: Hoedanig was de gestalte van de man die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? Tot en met het 18e vers. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover. We willen eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze dienst, op deze zondagmorgen. We zeggen uw naam dank dat we samen mogen zijn, midden in deze vakantietijd waarin velen uit ons midden elders vertoeven op dit ogenblik. U brengt ons samen als gemeente en ook met enkele gasten. Smeken u, wil u zelf deze morgen in ons midden zijn en ons vanuit uw woord onderwijs geven. Laat, wanneer het woord verkondigd wordt, er geen hindernis mogen zijn. En u weet, er zijn er velen, die zijn er altijd. Maar bijzonder op deze warme zondag kan het zo zijn dat de warmte ons hindert om te luisteren. Heere, wil u geven dat dat geen belemmering mag zijn, maar dat we ondanks de warmte van deze dagen luisteren mogen. Wil u geven dat ook de zorgen en de verdrietigheden van het leven niet zo beslag leggen op ons leven dat het luisteren in de weg zou staan. Maar geef dat alle zorgen en dingen die ons bezet houden en meegingen het kerkgebouw binnen, toch zo terzijde geschoven mogen worden dat we luisteren kunnen. Wil u geven dat wanneer er hele bijzondere zorgen zijn of wanneer we ons niet goed voelen, of zwak of wanneer er ziekte is, wil u ook dat wegnemen. En wat er ook is aan zorgen en moeite, aan hindernissen die er kunnen zijn bij het luisteren, neem gij het genadig weg. We bidden ook in dit verband, Heren, of u de temperaturen op deze dagen en de komende dagen wilt matigen. En of u het land wat om regen roept, met regen wilt bevochtigen. Of u wilt geven dat er ook in dat opzicht toch een verandering in de weersomstandigheden mag komen. We vragen u, Heren, wil u zijn met ons en wil u zijn met onze kinderen vanmorgen in de kerk. Wil u geven dat wij vanmorgen door u worden opgezocht. De boodschap is een boodschap van recht en van genade. Een boodschap van recht omdat wel heel ernstig en diep aangrijpend getekend wordt wat we zojuist zongen uit de 119e psalm, dat uw oordeel niets dan vreselijk kan wezen. Want wat ontzettend als vuur van de hemel daalt en meer dan 100 mensen verteert. Heren, wat worden we aangrijpend erop gewezen dat gij een rechtvaardig en een heilig God zijt, die de zonde niet door de vingers ziet. Heren, bind dat op ons hart. Wil onze jonge mensen, onze kinderen, wil ook onze ouderen ons allen ervan doordringen dat gij de heilige en de majesteitelijke God zijt. En dat we over die dingen die in onze tijd zo openlijk, zelfs binnen de kerken van de kansels af, in vele kerken ontkend worden, dat we die dingen niet ontkennen, maar eerbiedig buigen voor uw majesteit en voor uw heiligheid. En dat dat ook gebruikt mag worden, Heren, om ons uit te drijven, om u, de God van genade en van barmhartigheid in Christus Jezus, te gaan zoeken, nu het nog kan, nu het nog het heden van de genade is, de tijd der zaligheid. We bidden van u, wil u ook die boodschap die tegelijkertijd in deze ernstige woorden ligt opgesloten, de boodschap van genade, zegenen, want we horen het, hoe die derde hoofdman met zijn 50 manschappen in het stof boog voor uw knecht, ja ten diepste voor u, de levende God, en smeekte om genade. En hoe dat de engel des Heren, de oudtestamentische openbaring van de Heere Jezus Christus, het zei tot Elia: vrees niet. En hem de opdracht gaf om over deze niet het vuur van de hemel af te bidden, al waren ze niet beter dan die anderen. Heren, wat worden we eraan herinnerd dat in de weg van het ootmoedig smeekgebed, van het eerbiedig u te voet vallen als machteloze, rechteloze, schuldige zondaren, dat in die weg er barmhartigheid te verkrijgen is. Heren, wil u ons dat dan leren, voor het eerst of ook opnieuw, om zo u te voet te vallen in schuldbesef. In het besef dat we niet beter zijn dan de velen die deze dag op hun eigen wijze in de brooddronkenheid van de vakantiezucht doorbrengen. Leer ons u te voet vallen in het besef dat we in hetzelfde oordeel zijn en smeken om uw genade. En wil u dan uit grondeloze barmhartigheid in Christus, in hem die de toorngloed van u gedragen heeft, die verteerd werd op het vloekhout van het kruis als een brandoffer, wil u in hem ons aanzien en betonen dat gij nog diezelfde God zijt, die geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij u zou zoeken, u zou vrezen, in de weg van de bekering tot u zou komen. Heere, zegen dat woord en laten deze klanken, die voor velen van ons bekende klanken zijn, niet langs ons heen glijden, maar wil u het woord gebruiken als een pijl en als een zwaard, opdat we getroffen en verslagen worden in het hart. Wees u, Heere, met al uw kinderen. Wil u hen ook vanuit dit woord verootmoedigen? Want het wordt opnieuw duidelijk hoe ernstig u de zonde aanrekent, maar ook bemoedigen. want u zegt het nog steeds, door de Zoon van uw liefde, die grote engel van het verbond, Jezus Christus. Vrees niet, want ik ben met u. Dan te midden van alle vijanden hoeft uw volk niet te vrezen, omdat gij met hen zijt. Heere, wil ook daar iets van doen doorklinken in het hart en in het leven van ons allen. En wil u ons zegenen met uw goddelijke genade. We bidden u, wees u met de gehele gemeente. Wees u met allen die ziek zijn of in rouw verkeren. U kent alle levensomstandigheden en u weet zo volkomen, Heere, wat er bij ons aan verdriet en moeite is. Het kan juist in deze warme zomermaanden voor hen die ziek zijn of ouder worden en aan huis of soms ook aan bed gebonden zijn, zo moeilijk zijn. Wil u hen nabij zijn, Heere, en wil u geven dat ze de kracht en de hulp tot in de kleinste dingen van het leven en van hun levensomstandigheden toe van u mogen verwachten. Wil u zijn met allen die verdriet hebben. Wil u hen met uw vertroostende genade nabij zijn. We denken in deze ogenblikken aan de familie Schellevis, broer van broeder Schellevis, deze week uit dit leven weggeroepen door de onverbiddelijke dood. Mocht een hoge leeftijd bereiken, maar niettemin, er is het verdriet en er is het gemis. Heere, wil u in dat gemis uw vertroostende hulp schenken. En wil u deze roepstem ook heiligen in de familiekring aan de harten. Ontferm u, Heere, over de gehele familie. En bovendien, bovenal, over hen die zich met ons als gemeente bijzonder verbonden weten. We smeken u, Heere, wees u ook met alle zieken. We dragen hen aan u op. We smeken of u hen nabij wilt zijn, thuis of in het ziekenhuis. We denken bijzonder aan zuster Esseling, die de afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen met pijnen. Heere, wil u geven dat de onderzoeken een goed gevolg mogen hebben, dat er niets ernstigs uit voort mag komen. En wil u haar nabij zijn, de pijnen matigen en haar bijzonder ook in deze omstandigheden voor uw goddelijke rekening nemen. Smeken van u, wees u ook met de andere zieken. Wil u allen, die op wat voor wijze dan ook met ziekte en zorgen in aanraking komen, nabij zijn. En leer het ons, Heere, ook al zullen we de middelen niet verachten, die mogen we zelfs op grond van uw woord ook niet verachten. Het ten diepste niet zoeken bij de goden van Ekron. Maar leer het ons zoeken ten diepste bij u, de geneesheer, de grote medicijnmeester. De God van alle genade en waarheid. Ontferm u in deze dienst over ons allen. Geef dat we en in het uitdragen van de boodschap en in het luisteren gezegend mogen worden door u. Heere, we smeken u. Wil u dat doen ondanks onze zonde? Want we beseffen het en laat het van harte beleden mogen worden ook vanmorgen. Dat wij geen recht hebben. En dat bij ons niets te vinden is waarop wij ons kunnen beroemen. Dat wij moeten beleiden dat we schuldig staan. En dat we niet beter zijn dan die mensen die verteerd werden door de vuurgloed van de hemel. Maar wil u ons, ondanks onze zonde, aanzien in Christus, in de Zoon van uw liefde en om het dierbare werk van de Heere Jezus op ons neerzien in genade. Heere, we vragen het om zijnentwil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 50, de versen 2, 6 en 9. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 50, de versen 2, 6 en 9. Twee verterend vuur gaat voor zijn aanzicht heen. Het zesde vers roept in de nood tot mij, uw God en Heere. En het negende vers verstaat dit toch. Vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheuren en niemand red. Wie het dankbaar hart mij biedt er offerand, die geeft mij eer. En elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Ik zal Gods heil hem eeuwig doen aanschouwen. 50 vers 2, 6 en 9. Thank you. Psalm 145, het zesde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 145, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, sommige mensen hebben moeite met deze geschiedenis en dat is eigenlijk toch wel te begrijpen. Want als we tot ons laten doordringen wat hier verteld wordt, dan gaat het om twee keer een groep van 50 soldaten onder aanvoering van een overste, die zo door vuur van de hemel verteerd wordt. En dan zeggen we, is dat rechtvaardig? Is de God van de Bijbel zo'n God dat hij 50 en misschien zeggen we wel bij onschuldige mensen in een ogenblik door vuur verteert? En we keren ons van die geschiedenis af en we denken, zo is het niet. En misschien proberen we de kracht van die geschiedenis wel weg te wuiven. Dat gebeurt door sommige schriftuitleggers. En ze doen dat zelfs door schrift met schrift te vergelijken. Ze zeggen wel, kijk, er staat nog één aanhaling in de Bijbel die terugwerkt, terugslaat op deze geschiedenis. In Lucas 9, vers 51 en volgende wordt er gesproken over het feit dat de Heere Jezus Christus door het land van Samaria trekt en tegen de avond zoekt hij dan een dorp om daar te overnachten. En dan wordt hem de deur gewezen. Die dorpen van de Samaritanen willen hem niet in hun midden hebben om daar de nacht door te brengen. En dan zeggen de discipelen tot de Heere Jezus, Heere, zullen wij vuur laten neerdalen zoals Elia de Tisbiet vuur van de hemel neer liet dalen. En dan zegt de Heere Jezus in diepe verontwaardiging, gij weet niet van welke geest ge zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen te vernietigen, maar om zielen te behouden. En zo zegt men dan, zie je wel, daar haalt de Heere Jezus Christus een dikke streep door deze oudtestamentische geschiedenis. Daar laat hij zien dat deze oudtestamentische geschiedenis in elk geval vanaf de nieuwtestamentische tijden niet meer geldt. Al die vrede, harde geschiedenissen van het Oude Testament, we kunnen ze wel tussen haakjes zetten, want in het Nieuwe Testament laat de Heere Jezus Christus zien dat God een God van liefde is. Zo staat het in heel wat uitleg, in heel wat commentaren. Bij de een op deze en bij de ander op die manier. En toch, gemeente, dat is niet de bedoeling van de Heere Jezus, noch de bedoeling van de hele schrift. Want het is beide waar. Zowel wat we hier lezen, dat God een God is die de ongerechtigheid straft door vuur van de hemel te laten komen over deze 102 mensen. En het is waar dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om zielen te verderven, maar om zielen te behouden. Hoe we dat dan moeten zien? Wel, we willen er vanmorgen met de hulp van de Heere een ogenblik bij stilstaan. Thema voor de prediking is Gods handelwijze met de drie hoofdlieden en hun manschappen. Daarin openbaart hij zich ten eerste als een God van gerechtigheid en ten tweede als een God van genade. Gods handelwijze met de drie hoofdlieden en hun manschappen. Daarin openbaart hij zich ten eerste als een God van gerechtigheid en ten tweede als een God van genade. De meesten van ons kennen de geschiedenis. We hebben de vorige week bij het begin van dit hoofdstuk stilgestaan en we hebben gezien dat toen koning Agab naar de profetie van Elia, al heel spoedig na die geschiedenis met Nabot, gestorven is, dat hij werd opgevolgd door zijn zoon Ahazia. En Ahazia wandelde in de wegen van zijn vader en moeder. Ondanks alle roepstemmen die er in de regeringsperiode van zijn vader geweest waren, was er geen rimpeling in de ziel van deze zoon van Achab gekomen, waardoor hij anders ging denken en anders ging leven en anders ging handelen. Nee, hij bleef in het spoor van zijn vader voortleven en wandelde in de dienst van de Baals en van de goddeloosheden van Izebel. En toen heeft het ook in het leven van de zoon van Achab, Ahazia, niet aan roepstemmen ontbroken. Allereerst vielen de Moabieten af, een volk wat al jarenlang sinds Davids tijd eigenlijk schatplichtig geweest was aan Israël. En nu weigerden ze om hun schatting te betalen en stonden ze op. Maar kennelijk is Ahazia een man die zijn rust zoekt en die van zijn rust geniet. Hij gaat niet aan het hoofd van soldaten op pad om de Moabieten weer te onderwerpen zoals te verwachten zou zijn. Hij blijft thuis. En dan krijgt hij thuis een ongeluk, zo zouden we zeggen. Op het platte dak valt hij of door een tralievenster, of misschien door een soort omheining rondom het balkon. In elk geval, hij maakt een hele ernstige val en raakt ernstig gewond. Zo ernstig gewond dat de dokters in het paleis voor zijn leven vrezen. En als hij dan zelf ook angstig is en voelt dat zijn lichaamskrachten gaan wijken, dan wil hij toch wel weten wat er gebeuren zal. Zal hij van deze ziekte genezen of niet? En hij stuurt boden naar het heiligdom in het land van de Filistijnen, naar Ekron, een van de steden die gelegen heeft in de tegenwoordige streek van Gaza. En daar wordt een bijzondere God vereerd. Op weg zijn en misschien nog maar nauwelijks in de richting van het zuiden vertrokken zijn uit Samaria, dan staat daar ineens midden op die weg die wonderlijke verschijning met een harige mantel en een lederen gordel, Elia de profeet, en hij roept hen toe dat ze terug moeten gaan en dat ze het moeten zeggen: alzo zegt de Heere, is er geen God in Israël dat gij naar Baal Zebub gaat om hem te vragen wat er met de zieke koning gebeuren zal? En dan moet u er goed op letten, dat terwijl het zo is dat die God van Ekron officieel Baal Zebul heette, dat de schrijver van het tweede boek van de koningen, geïnspireerd door de Heilige Geest, die naam van Baal Zebub met één letter verandert. Baal Zebub, dat is een erenaam, dat betekent Baal Heer Zebub, in de taal van die dagen van het huis, van het hoge huis van de hemel, Heer van het hemelhof, zo zou je die naam kunnen vertalen. Maar Zebul betekent vliegen, God of Heer van de vliegen. En dat is een spotnaam, want vliegen herinneren ons en ook in het oude Israël aan de mesthoop, Heer van de mesthoop. Zo wordt hij door de gewijde schrijver genoemd en daarin vinden we de spot van de Allerhoogste en van zijn knechten met het heidendom en de heidense goden terug. Baal Zebub, God van de mesthoop. Is er dan geen God in Israël? En omdat deze koning het bij deze mesthoop God zocht, daarom zal hij van het bed waarop hij neergeveld was niet opstaan, ge zult sterven. Kijk, en als dat gebeurd is, dan vraagt die koning, nadat hij die boodschap gehoord heeft: wie was het die u tegenkwam onderweg? Vertel eens, beschrijf eens, hoe zag hij eruit? En dan beschrijven ze zijn gestalte in het 8e vers. Ze zeiden, hij was een man met een harig kleed. Wij weten uit andere gedeelten van de Bijbel, een kemelsharen mantel. Een harige mantel gemaakt van een kamelenhuid. En een leren gordel om zijn lenden. En toen wist Ahazia het onmiddellijk: het is Elia de Tisbiet. Was hij tegenwoordig geweest als kroonprins toen Elia binnenkwam bij zijn vader in het hof en zei: geen dauw of regen, tenzij dan naar mijn woord? We weten het niet, maar het is waarschijnlijk. Was hij tegenwoordig geweest bij de Karmel toen de Baalpriesters schreeuwden om regen en er geen regen kwam en Elia de Tisbiet één gebed opzond tot de hemel en het vuur neerdaalde en het offer verteerde? We weten het niet zeker, maar het is waarschijnlijk. In elk geval, koning Ahazia weet, als hij de beschrijving van de gestalte en het uiterlijk hoort, het is Elia de Tisbiet. En in plaats dan dat er heilige eerbied of diepe vrees in zijn hart opwelt, in plaats dan dat hij het uitsnikt en zegt, ik word nog gewaarschuwd, zend iemand tot Elia en vraag of hij hier komt, opdat ik mijn zonde belijde en hem vraag, wat moet ik doen? Laait woede op in zijn hart en hij zegt, laat 50 man uit de paleiswacht onder de aanvoering van een kapitein heen gaan naar de streek waar jullie hem gezien hebben en arresteer hem. Want laat het duidelijk zijn, ook al wordt dat met zoveel woorden niet letterlijk gezegd, die 50 soldaten onder aanvoering van een overste moesten op weg gaan om Elia de Tisbiet te arresteren. En daar gaan ze met z'n 50. En laten we het proberen maar heel eenvoudig voor te stellen. Die 50 soldaten, die worden inderhaast opgeroepen. Bode gaat rond. En daar neemt een soldaat afscheid van zijn nog jonge vrouw. En hij aait de kleine jongen die ze samen mogen hebben over zijn hoofd. Waar moet je naartoe? Wel, die profeet van de God van Israël arresteren. Tot straks, zegt die soldaat tegen zijn vrouw en tegen zijn zoontje. Maar er is geen tot straks. Want daar komen die 50 soldaten aangemarcheerd de weg naar het zuiden, de weg in de richting van de afgod van Ekron. En daar zit Elia aan de kant van de weg, op een berg, op een heuvel. En dan spreekt die kapitein van de garde, spreekt hem aan en zegt, gij man Gods, kom af, zo zegt de koning. Misschien hebben ze gespot. In de woorden zoals ze in de oorspronkelijke tekst staan, komt in elk geval geen grijntje eerbied voor die man Gods naar voren. Het is alleen maar een bevel. Kom hier, we zullen je meenemen en we zullen je voor de koning slepen. En als het niet goedschiks kan, dan doen we het kwaadschiks. Dat is de inhoud van die woorden. En dan antwoordt Elia. En ik denk met een zachte stem en met een grote eerbied en met iets van een diepe huiver in zijn hart. Indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hen en zijn 50. In een ogenblik van de heldere hemel daalt het machtige vuur van de Allerhoogste God neer en verteert ze. En waar nog een groep van 50 soldaten met hun aanvoerder stond, een deel van een seconde tevoren, daar liggen nu de verkoolde resten van hun lichamen en van hun wapenrusting. En daar waart nu de weeën vreselijke geur rond van verbrande lichamen. Ontzettend als u probeert die geschiedenis zo u voor ogen te stellen. En de vraag klimt op onmiddellijk, denk ik zo, bij u en bij mij. Waarom? Waarom deed de Heere dit? Waarom? Zo in een ogenblik. Mensen die toch alleen maar handelden uit opdracht van de koning. Gemeente, laten we de dingen vanuit de schrift zo duidelijk mogelijk proberen naar voren te brengen. En dan moeten we het heel eerlijk zeggen dat er vragen te stellen zijn bij deze geschiedenis waar we zomaar niet het antwoord op weten. Er blijven vragen waar wij nietige, beperkte mensen het antwoord op schuldig moeten blijven. Maar toch zijn er een aantal dingen die hier nadrukkelijk genoemd moeten worden. En het eerste wat we hier zeggen moeten is dit. Dat Elia, wanneer hij zegt, zo dale vuur van de hemel, opdat het u en de vijftige verteren. Dat hij hier niet handelt uit een soort persoonlijke wraakzucht. Of om zijn naam onder Israël groot te maken. Elia handelt hier, en dat is duidelijk uit de geschiedenis, in opdracht van de Heere God. Zoals Elia in opdracht handelde van de Heere God toen hij afkondigde dat er geen dauw of regen meer mocht komen over Israël vanwege de goddeloosheid van Israël. En in die dauwloze, regenloze tijd zijn toen ook tientallen en misschien wel honderden mensen gestorven. Zo handelt Elia ook hier, nu hij zit op zijn heuvel en bidt dat het vuur van de Allerhoogste neerdaalt en die 51 man verteert in overeenstemming met de Heere en met zijn wil. Want als Elia het uit persoonlijke wraakzucht of eerzucht had gewild, dan had hij 20, 30, 60, 100 keer kunnen zeggen, zo dale vuur van de hemel. Maar dan was er geen sprankje vuur uit de hemel gekomen. Dit is niet Elia's wil, dit is Gods wil. En Elia als dienstknecht van God, Elia wiens wil op dit ogenblik weer verenigd is met de wil van zijn zender. Elia spreekt uit naam van zijn God. Zo dale vuur van de hemel. En hier ligt nu precies het verschil met die geschiedenis waar we vanmorgen mee begonnen. Die geschiedenis uit het Nieuwe Testament waar de discipelen zo verschrikkelijk verontwaardigd zijn als de Heer Jezus Christus door het land van Samaria trekt en daar de nacht wil doorbrengen en dan ziet dat de Samaritaanse dorpen, dat die zich voor hem sluiten, dan zeggen de discipelen in een quasi heilige verontwaardiging, laten wij vuur van de hemel laten dalen. Zou het hun daarbij om de meester te doen zijn geweest en om de wil van de meester? Daar vragen ze helemaal niet naar. In een soort Jehu's ijver, zo dale vuur van de hemel. En daarom bestraft de Heere Jezus hen. Omdat ze uiteindelijk alleen maar zichzelf bedoelen. En zelf naam willen maken. Misschien half onbewust. Maar het zit er toch wel degelijk in als u de geschiedenis leest zoals ze daar staat. En daarmee hebben we een belangrijke les uit dit gedeelte geleerd. Deze dingen, deze ontzaglijke en aangrijpende dingen, die nadrukkelijk in de Bijbel staan, mogen nooit gebruikt worden door een dienstknecht van de Heere, door een discipel van de Heere, om zichzelf te bedoelen en zichzelf te rechtvaardigen. Dingen als het oordeel van God, het vuur van de hemel, mogen niet goedkoop en gemakkelijk afgeroepen worden. Het is gebeurd in de geschiedenis van de kerk, dat wanneer iemand, een knecht van de Heere of een kind van de Heere, te na kwam, dat zulke mensen soms op een vleeselijke manier het oordelen, banvloek uitspraken. Dat mag nooit gebeuren. De discipelen worden bestraft door de Heere Jezus, omdat ze een banvloek willen uitspreken om zichzelf te rechtvaardigen over de Samaritanen. Maar aan de andere kant, als God het oordeel uitspreekt, en dan gaat het niet op klein menselijke wijze toe, maar als God het oordeel uitspreekt, gemeente, dan moeten soms zijn knechten dingen zeggen waarbij ze zelf met raadsels in hun ziel overblijven. Want het gaat hier om het oordeel van God. wat door Elia wordt afgekondigd. Het oordeel over wie? Wel, u zegt natuurlijk over de 51 soldaten, die 50 gewone manschappen met hun overste. Inderdaad, zij worden door het oordeel getroffen. Majesteitelijke oordeel van God, vuur komt van de hemel. Vergist u zich niet. Er is een man die ook door dit oordeel getroffen wordt, ook al wordt hij niet door het vuur geraakt. En dat is koning Ahazia. Want hij is verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. Hij is de soevereine vorst die tot zijn knechten zegt, doe dit. En nu geeft hij ze bevel om Elia te arresteren. En als ze dan door het vuur van God getroffen worden, dan is koning Ahazia mede verantwoordelijk aan hun dood. Want hij heeft ze op Elia, de knecht van de levende God, afgestuurd. En wat zien we? Dat als die eerste 50 gedood zijn, dat deze koning niet tot verootmoediging komt en zegt, oh verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ontzettend. Laten we tot inkeer komen. Laten we een nationale boete, een nationale rouwdag uitschrijven en smeken of God zich over ons erbarmen wil. Maar hij stuurt opnieuw 50 man met hun aanvoerder. En straks een derde keer 50 man met hun aanvoerder. Hoe verblind is deze doodzieke koning die ligt voor de poorten van de eeuwigheid. En die een kennelijk duidelijk bevel van de Heere gehad heeft. Dat hij vanwege zijn eigen zonde zal sterven. In plaats dat hij in de tijd van de genade die God hem gunt, nog tot inkeer komt, blijft hij in zijn blinde dwaasheid maar soldaten sturen. En 51 sterven er als het vuur van de hemel valt. En als de tweede groep komt, uitgezonden door de koning, blijken ze met eenzelfde geest bezield te zijn. Want terwijl ze daar voor de berg waarop Elia zit, de verkoolde resten van hun makkers zien liggen, zegt de overste van die tweede 50 het zo mogelijk nog bruter, kom haastelijk af. De koning zegt het. En opnieuw zegt Elia het, indien ik dan een man Gods ben, zal dalen vuur van de hemel. En ze worden verteerd. Ja, en dan komen we bij de diepste betekenis van dit alles. Ook al blijven er misschien in uw hart en in het mijne vragen over. Deze geschiedenis is een geweldige prediking. Allereerst bedoeld voor die doodzieke koning Ahazia. Maar ook voor u en voor mij en voor onze kinderen. Van het feit dat God een God is die de zonde niet lichtvaardig door de vingers ziet. Dat is natuurlijk een tendens die er altijd geweest is in de geschiedenis van deze wereld. En zeker in onze tijd. Dat we ons een beeld van God vormen. Dat God, ach, de zonde wel door de vingers zal zien. Hoeveel mensen zijn er niet vandaag die nog wel een bepaald beeld, een zekere opvatting van God hebben, maar God alleen maar beschouwen als een God die uiteindelijk alle schuld en zonde wel zal toedekken. Alles komt uiteindelijk wel goed. U zou verbijsterd staan, gemeente, als we eens een soort enquête zouden houden in onze samenleving. Voor zover de mensen nog in een God geloven, dan zeggen ze wel, als er een God is, dan zal die uiteindelijk toch wel een God van goedheid en liefde zijn. Een God die ervoor zorgt dat alle mensen toch uiteindelijk wel behouden worden. Maar zo staat het niet in de Bijbel. God is inderdaad een God van liefde en van genade. En schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig zeker. Maar God is ook een God die laat zien dat hij de rechtvaardige is. En dat hij de zonde bestraft. En dat hij gericht oefent op de aarde. En daar wordt die doodzieke koning Ahazia door dit vreselijke wat gebeurt met zijn manschappen op zijn ziekbed als een geweldige roepstem aan hem en aan het hele volk gericht, krachtig opgewezen. En u moet niet denken, ja, maar zoiets gebeurt vandaag niet meer. Inderdaad, als u wacht dat er vuur van de hemel daalt, dan zeg ik, zoiets zal in onze dagen niet zo spoedig meer gebeuren. Maar God is dezelfde, ook van toen. Want al roepen wij mensen soms en al waart de roep door onze samenleving, uit Psalm 50, God is net als wij. Hij ziet de zonde wel door de vingers. Want dat staat er in de onberijmde tekst van Psalm 50. Gij meent dat ik ben zoals gij, want gij zondigt en er gebeurt niets. En dan vergeet ge het. En nu denkt ge dat ik zo ben zoals gij, dat ik omdat de zonde al een poos geleden gebeurd is en er niets aan straf op gevolgd is, dat ik het ook wel vergeten zal. Maar ik zal het u één dag voor ogen stellen. Gemeente, laten we dat toch niet vergeten, dat al die zonde en elke ongerechtigheid bij God in het boek staat. En dat de Heere ze niet vergeet, ook al verdraagt hij Nederland en ook al verdraagt hij ons, ook al verdraagt hij u en jou, mijn jongen of meisje, tot op de dag van vandaag. Ja, maar zegt iemand dan, in het Nieuwe Testament ligt er toch veel meer nadruk op de liefde van God. En op de zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus inderdaad. Maar daar blijft staande dat wanneer wij in onze zonde blijven en wanneer wij op onze eigen wegen doorgaan, dat de God die ons hier in deze geschiedenis getekend wordt, dezelfde God van gerechtigheid en toorn is, ook nu. Ik noem maar één tekst vanmorgen en u moet hem thuis maar eens nalezen. En ik wil u eerlijk bekennen, er zijn vele keren geweest dat ik een tekst als die niet zonder een zekere huiver en vrees kan lezen. Hebreeën 10. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Want onze God... Nee, er staat niet was, is een verterend vuur. Net als in de dagen van Elia. En als wij plotseling, of misschien na een ziekte, onbekeerd God moeten ontmoeten, dan vergaat het ons niet anders dan die 102 soldaten. Want onze God is een verterend vuur. Denken we daar wel eens aan? Dat wanneer je onbekeerd leeft en onbekeerd sterft, wanneer je zomaar de dictaten van je eigen hart en van je eigen verlangens volgt, wanneer je doet waar je zin in hebt, dat je omkomt. En waarom dan deze soldaten zo plotseling? Ik weet het niet, gemeente. Dat is Gods soevereine weg die hij hier gaat. Maar één ding weet ik. Dat terwijl die soldaten zo plotseling sterven, in een ogenblik verteerd worden door de vuurgloed van de hemel, ligt koning Ahazia nog op zijn ziekbed en wandelen zijn vrouwen en zijn hovelingen en het volk van Samaria nog gezond en wel, de koning dan ziek. Ze krijgen allemaal nog genadetijd. En ze horen de roepstem niet klinken. Als de boden komen en zeggen, hoor eens wat er gebeurd is. Bij die profeet Elia zijn al die soldaten omgekomen. dan horen ze de boodschap niet doorklinken. En indien gij u niet bekeert, zult ge insgelijks vergaan. En die boodschap klinkt door in deze aangrijpende geschiedenis tot alle die onbekeerd zijn vanmorgen in de kerk. En indien gij u niet bekeert, zult ge insgelijks vergaan. O, wat is het dringend nodig dat we op deze dingen gewezen worden. Nee, het zijn geen dingen die ons vlees strelen en die we graag horen. En misschien zit er wel een jonger of een ouder in de kerk die zegt, moet u daar nou op een warme zondagmorgen over spreken? Is er niets anders in de Bijbel? O, mijn vriend, er is veel meer in de Bijbel. Gode zij dank. Maar als er één ding dringend nodig is, is dat we voortdurend op deze dingen gewezen worden. Opdat we in onze dagen, waarin de hele wereld en de kerk in grote lijnen met alle levensernst gebroken hebben. Want waar is er nog levensernst en stervensernst? Dat we herinnerd worden aan de diepe ernst dat we staan en leven voor een God. Die mild en barmhartig is, zeker. Maar die ook volmaakt rechtvaardig is. En de zonde niet door de vingers ziet. En daarom dringend roept. En in grote ernst en bewogenheid in liefde roept. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? O, hoeveel roepstemmen zijn er al niet geweest in ons leven? Misschien zijn er onder ons die onder een geschiedenis als deze of onder een ernstige prediking aangegrepen zijn en ernstig geworden zijn. Waar heeft het ons gebracht? Ik was misschien zelf 9 of 10. Toen er een keer op een warme zomerdag zoals deze is. Terwijl ik alleen thuis was met mijn 2 zusjes. Een vreselijke onweersbui losbrak. En terwijl mijn zusjes onder de tafel zaten, dacht ik zelf, en als die bliksemstraal die nu in de hijskraan die naast ons huis staat binnensloeg, het huis geraakt had, voor eeuwig verloren. En maandenlang, gemeente, maandenlang, ernstig gebeden, o God, bekeer me. Want zo kan ik niet sterven. Dicht bij de dingen geleefd. Je zou zeggen nabij het koninkrijk van God. Maar het ebde weer weg. En als God er meer dan 10 jaar later niet op teruggekomen was. Met al die roepstemmen. Want dat was een aangrijpende roepstem. Toch doorgeleefd. Misschien zijn er jonge mensen van 20 of van 11 of van 9 die ook wel eens zoiets gehad hebben. Wat is het dringend nodig om te vragen, Heere, werk door in mijn leven. Want kijk, het is zo nodig die bekering. En dat wordt in het slot van de geschiedenis nog even onderstreept als die derde groep daarheen gaat. Die derde groep onder leiding van een nieuwe kapitein, en die kapitein is een man die is gaan nadenken, die denkt aan zijn ziel en die denkt aan de zielen van de soldaten over wie hij gesteld is. Ik moest, toen ik hierover nadacht, deze achterliggende dagen, denken aan een uitdrukking van professor Wisse. Ik denk dat het staat in het boekje De Droefheid naar God. Hij zegt op zijn eigen karakteristieke manier daar ergens, kijk, als een zondaar aan de weet komt dat God er is en dat hij zelf een zondaar is, dan kom je erachter dat je een ziel hebt. Als je zomaar doorleeft, dan denk je niet aan je ziel. Maar wanneer God je laat zien wie je bent en wie hij is, dan kom je erachter dat je een ziel hebt. En dan ga je vragen, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Nou, iets daarvan vind je ook terug in die woorden van die hoofdman niet. Want die derde hoofdman komt en hij komt bij Elia de profeet en hij ziet daar aan de voet van die berg die resten, anders kun je het toch niet noemen, van die andere 102 manschappen. En dan blijkt het dat deze man zich op zijn knieën boog voor Elia. En hem smeekt en zegt, gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel mijner knechten van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Prachtige woorden, u moet ze maar wegen. Heere, laat onze zielen kostbaar zijn in uw ogen. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Ontferm u over onze zielen. Ontferm u over ons. En dan wordt daar nog bij gezegd. Het vuur is van de hemel gedaald. En het heeft die andere soldaten verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Kostbaar zijn. Ontferm u over onze zielen. Daar smeekt deze man of hij mag blijven leven. Of de profeet en of de God van de profeet hem en zijn manschappen in gunst wil aanzien. En daarin treft ons een aantal dingen. Allereerst dit. Dat deze man hier niet komt uit de hoogte van kom af, de koning zegt het. Maar ondanks het bevel van de koning is deze man bevreesd, want wie zou niet bevreesd zijn als je 102 voorgangers door het vuur van de hemel verteerd ziet. Maar tegelijkertijd beseft deze man iets, en hoeveel we weten het niet, maar toch iets. Dat de enige weg waarin hij tot deze profeet en tot de God van de profeet kan naderen is in de weg van het ootmoedig smeekgebed. Of hij hem en zijn manschappen, die uit zichzelf niet beter zijn dan hun voorgangers, wil aanzien in gunst. En dat onderstreept een machtig Bijbels gegeven gemeente tegenover de hoge God, die de zonde niet door de vingers ziet en die zondaren uiteindelijk zal straffen. Kunnen we alleen maar komen met het ootmoedige smeekgebed. Heere, ik ben niet beter dan die jongen uit mijn klas die al op 18-jarige leeftijd door een ongeluk uit het leven werd weggerukt. Heere, ik ben niet beter dan zoveel mensen die op het ogenblik in de donkere binnenlanden van Afrika afgeslacht worden. Heere, ik ben niet beter dan het volk van Joegoslavië, wat al zoveel jaren onder de oorlogsgeweld gebukt gaat. Heere, ik ben niet beter. Maar ontferm u over mij en over de zielen van uw knechten. Gemeente, jonge mensen, kennen we iets van dat ootmoedige smeekgebed? Van dat bewustzijn, van dat belijden van onze schuld. Van het besef dat we niet beter zijn dan anderen. Van het besef dat God geen onrecht zou doen als hij ook ons voorbij zou gaan. Of zou scharen bij die 102 soldaten die omkwamen. Mag ik het heel eenvoudig vragen, jongen of meisje in de kerk. Zijn er wel eens momenten dat je in stilte ootmoedig de Heere aanroept met je onbekeerde hart en zegt, Heere, ik ben zo arm. U heb ik nodig. Ontferm u mijner. Kijk, want daar wacht de Heere op. Op mensen die zichzelf aanklagen en zichzelf verootmoedigen voor de Heere. En in de weg van het ootmoedig smeekgebed hem alleen nodig krijgen en weten dat hij alleen hun ziel kan behouden, hun leven kan behouden. Want dan gebeuren er ook wonderen. Terwijl die 102 soldaten die niet beter waren dan de 51 die er nu staan omkwamen, mogen deze 51 blijven leven. Want u leest het, dat terwijl ze smeken, komt de engel des Heren tot Elia. De engel des Heren, u weet dat als een uitdrukking uit het Oude Testament, die heen wijst naar Christus. Christus wordt doorgaans in het Oude Testament, als hij verschijnt, aangeduid als de engel des Heren, de bode des Heren. Christus in zijn oud-testamentische verschijning komt tot Elia en zegt, vrees niet. En het houdt twee dingen in. Daarin wordt Elia gezegd dat hij nu niet meer behoeft te vragen of vuur van de hemel daalt. De Zoon van God die de Zoon des mensen is, legt Elia in die zin het zwijgen op. Hij hoeft nu niet te bidden om het oordeel. Deze mannen worden gespaard. En anderzijds krijgt Elia ook een bemoediging. Hij mag nu gaan en hij behoeft nergens voor te vrezen. Want deze engel des Heren zal met hem gaan, ook als hij voor de koning staat. En ook als hij misschien vreest voor de woede van de koning, die natuurlijk toch geprikkeld is tot in het diepst van zijn wezen, dat er 100 van zijn beste manschappen door deze profeet te gronden gericht zijn. Hij behoeft niet te vrezen. Laten we daar nog heel even bij stilstaan. In de eerste plaats hoeft Elia niet te vragen om het vuur van de hemel. Want de Heere Jezus Christus, de engel des Heren, laat aan Elia weten dat hij met barmhartigheid bewogen is over deze 51 soldaten. Ziet u het? Dat wie met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt, dat de Heere die in gunst wil aanzien. Nee, niet omdat we onze gebeden dat kunnen verdienen, maar omdat de weg van het ootmoedig smeekgebed de weg is waarin de Heere zijn genade wil verheerlijken, nog steeds. En daarom ligt er in deze geschiedenis, ondanks alle duisternis en aangrijpende oordeelsprediking, toch ook een ruime en een rijke evangelieprediking. Het zegt tot mensen die doorleven buiten Christus. Het zegt tot jonge of tot oudere mensen die doorgaan in hun onbekeerlijkheid. Ga toch niet door op die dwaze weg. Want je zult uiteindelijk net als die 102 soldaten omkomen. Maar zoek de Heere in de weg van het ootmoedig smeekgebed. En dan is het waar, hoeveel zonden er ook zijn, en die 51 soldaten zullen niet beter geweest zijn dan die andere 102. Schoon zwaar getergd, de Heere is langmoedig en genadig, groot van goedertierenheid. En weet u waarom? Omdat straks, zoals we in het Nieuwe Testament lezen, zijn eigen zoon blootgesteld wordt aan de toorn van God. Vuur daalt van de hemel. Nee, niet letterlijk. Want op Golgotha ziet u alleen maar in zwarte duisternis en geen vuur. Maar toch, als u het goed verstaat, dan is het vuren van de gloed van Gods toorn op Golgotha, op Christus gericht. En dan wordt Christus tot een brandoffer geofferd, tot een offer wat gans verteerd wordt. Dan woedt de toorn van God in het vlees en in de ziel van Christus. En dan wordt in dat vlees en in die ziel van Christus heel de toorn van God gestild. En daarom kan het dat zondaren in de weg van het ootmoedig smeekgebed toch vrede vinden, toch genade vinden. Dat de Heere als het ware de mond van Elia stopt en zegt, nu geen vuur meer van de hemel. Want deze heeft ontferming gevonden. Ik heb verzoening voor hem gevonden. O, laten we niet rusten voordat we dat mogen weten. Dat er bij hem vergeving is. En dat we onder zijn zegenende handen, de handen waarin de toren van God is uitgewoed, verberging, vergeving en vrede mogen vinden. En tegelijkertijd ligt er ook een machtige prediking in voor allen die de Heere ootmoedig vrezen. Elia was een man van gelijke bewegingen als u en ik, schrijft de apostel Jacobus in het 5e hoofdstuk van zijn brief. Zwak van moed en klein van krachten, dat bent u toch ook, kind van de Heere. En soms als u aan uzelf wordt overgelaten, dan zegt u, ach, wat is er veel vrees, wat is er veel vlees, wat is er veel verkeerds. Maar de Heere laat het juist op momenten, als zijn kinderen van alle kanten worden aangevallen. En denk erom dat Elia toch in inwendige spanning verkeerd heeft onder deze hele geschiedenis. Toch weten, vrees niet, want ik ben met u. Al moet ge ook gaan door een dal van de schaduw van de dood. Al moet ge ook gaan door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Al moet ge ook gaan door het vuur, het zal u niet aansteken. Ik ben met u, vrees niet. En dan durft Elia zich op het bevel van Christus en met Christus aan zijn zijde zelfs in het hol van de leeuw te wagen, zelfs voor koning Ahazia te verschijnen. En hij zegt het hem aan, voor de laatste keer. Nog een roepstem, een klop aan het hart van koning Ahazia. Wat een zegen als je daar iets van mag ervaren. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Kijk, daarom is er maar één conclusie aan het slot van de preek van vanmorgen. Dat volk is echt gelukkig. Dat de Heere kent. En die knechten van God en die kinderen van God zijn echt gelukkig. Die het mogen weten en het uit zijn mond mogen horen. Vrees niet, want ik ben met u. Ik ondersteun u, waar ge ook gaat. Zeg, zou dat geen reden zijn om die God te zoeken en om die Christus te zoeken? O, de oordeelsprediking die ook in onze tekst ligt opgesloten, wil ons wakker schudden. Maar de grote schatten van genade, die hier ook worden uitgestald, willen ons lokken, willen ons nodigen, willen ons trekken. Wend u tot mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. En wie dan in ootmoedig smeekgebed zichzelf mag verliezen, zichzelf mag afkeuren. En toch de troon van de genade mag bestormen, die zal het ervaren. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank dat we dit woord mochten overdenken. Het is een diep aangrijpend woord. Want er wordt aan ons leven geschud tot aan de fundamenten van ons bestaan. En dat willen we niet. Wij willen rust. En van nature willen we rust op een goedkope manier. Omdat we op de goedkoopste manier verloren willen gaan. Maar zo zien we het niet. Open gij onze ogen. Opdat we gaan zien hoe nuttig en hoe nodig het is. Dat we voor het eerst en ook opnieuw wakker geschud worden. Opdat we gaan zoeken. Opdat we u gaan vrezen. En dat kunnen we zelf niet. Daar hebben we genade voor nodig. Maar we hebben het vanmorgen ook horen aanstippen in de prediking. Dat er om Christus wil nu genade is. En dat die in al zijn rijkdom en zijn ruimte te verkrijgen is. Heren, dat we de genade daar ook zoeken. Dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Breng ons vanavond alle weer hier. Wil u verder deze dag met ons zijn. Help ons als we ook vanmiddag nog in andere gemeenten het woord mogen bedienen. Wil u geven dat het woord ook op deze dag zijn kracht mag doen. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. We vragen het om Jezus wil. Amen. 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 14e vers van Psalm 73. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.